Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van gezag tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen zingen van Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het is het vijfde vers van Psalm 56. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 20. En we lezen de versen 19 tot en met 31. Johannes 20, te beginnen bij vers 19 tot en met vers 31. Daar lezen wij Gods woord, aldus als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der weken, als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen: vrede zij uw lieden. En dit gezegd hebbende toonde hun zijn handen, zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als ze de Heere zagen. Jezus dan zei wederom tot hen: vrede zij uw lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook uw lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en hij zei tot hen: ontvang de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, die worden ze vergeven. Zo iemand zonden houdt, die zijn ze gehouden. En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: we hebben de Heere gezien. Doch hij zei tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, mijn vingers steken in het teken der nagelen, steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hem. En Jezus kwam, als de deuren gesloten waren. Hij stond in het midden en zei, vrede zij uw lieden. Daarna zei hij tot Thomas, breng uw vinger hier. En zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zei tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in de versen 30 en 31. Johannes 20, de versen 30 en 31. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en omdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Als er iemand van ons nog zou twijfelen aan Gods bedoelingen, dan moet dat op dit moment, denk ik, eindigen. Dit is nou wat de Heere voor ogen heeft. Al deze dingen zijn geschreven omdat wij zouden geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En wat voor bezwaren kunnen we daar nu tegen inbrengen? Wie niet gelooft is al reeds veroordeeld, zegt de Schrift. Dus ons leven hangt er vanaf. Voor ons allemaal. Of we nou oud zijn of jong. Gelukkig zijn er ook kinderen, jonge mensen in de kerk. Ga nou maar eens beginnen om samen met mij te vragen, Heere, als je de Heere al mag kennen, dan denk ik dat je nu al verwonderd en dankbaar bent dat je in de kerk mag zijn en zeggen, Heere, dat we hier nog kunnen en mogen zijn. Maar als dat nou niet zo is, laat dat dan gebed zijn dat je lust mag krijgen om de Heere te vrezen en te dienen. Als het allerhoogste en eeuwig goed. En wat de kinderen nodig hebben, hebben we als ouders net zo goed nodig. En als grootouders. Niemand uitgezonderd. Laten we nou eerst de Heere maar eerbiedig vragen om zijn onmisbare zegen. Heere, u hebt het tegen Thomas gezegd en nadat hij zo'n heerlijke belijdenis hebt uitgesproken. Zij het niet ongelovig, maar gelovig. En dat zegt u ook tegen ons. En hoe makkelijk kunnen we over het ongeloof denken en spreken. Alsof het bij ons hoort. Maar o, wat hebben we op ons geweten. En we hebben u tot een leugenaar verklaard. In het paradijs is het volledig misgegaan. Daar hebben we de vader der leugenen geloofd. Dat is uw tegenstander, de Satan, de duivel die ons vermoorden wil. En u die de God van het leven bent en die ons de levensboom had gegeven, opdat wij ons zouden verlustigen in het leven met u. Die hebben we tot een leugenaar gemaakt. O Heere, wij willen allereerst onze zonden belijden. Want het is er niet bij gebleven. Het was het begin van een weg van zonde, schuld en ongerechtigheid. En het heeft er uiteindelijk zelfs toe geleid dat uw lieve zoon stierf van een vloekhout. En dat om al die zonde te verzoenen. U hebt immers de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen. De toorn van God daarover ervaren tot in het diepst van uw wezen. Wij belijden het nedergedaald ter helle. Wat is het waar geworden dat de bezoldiging der zonde de dood is. En dat u nu, eer dat u de zonde ongestraft liet blijven, deze bezocht heeft aan uw lieve zoon. En nu is hij de weg tot u terug. En een ander is er niet. Dat is nu die verse, die nieuwe, die levende weg die gij geopend hebt in de zoon van uw welbehagen. En nu is het enige wat u aan ons vraagt. Geloof nou dat dat mijn zoon is. En dat ik hem nu gezonden heb. Niet om u te verderven, maar om u te behouden. O, dat dan vanmorgen de ogen van het geloof geopend mogen worden, heren. Voor het eerst en weer opnieuw, want we horen vanmorgen ook hoe het in het leven der genade volledig de verkeerde kant uit kan gaan. Dat er zelfs geen geloof meer overblijft. Maar o, gelukkig dat er dan staat en Jezus kwam. En wat zou dat heerlijk zijn, Heer, als dat nou vanmorgen ook weer bemerkt zou worden. En Jezus kwam. Als we het mogen geloven dat u uw voetstappen onder ons zet. Want waar u uw voetstap zet, daar draait het al van vet, daar zal het al ten zegen dij. Dan mogen we ons verlustigen in u. Gij aarden, aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Juicht vromen om uw lot, verblijft u steeds in God. Maak het goed, Heere, thuis, met ons verbonden, hier in uw huis, in spreken en in luisteren. Verheerlijk uw naam, rijd voorspoedig op het woord uw waarheid. Laat het voor ons een lust zijn om in uw huis te zijn. Hier wordt de rust geschonken, het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Amen. De kerkraad heeft de volgende mededelingen voor u. De eerste collecte is bestemd voor de MAF Mission Aviation Fellowship. Een christelijke organisatie die door middel van vliegtuigen wereldwijd hulp het evangelie naar moeilijk bereikbare plaatsen brengt. De tweede is bestemd voor de kerk. En de derde voor de bijdrage van een predikantsplaats. Na afloop van de dienst zal er bij de uitgangen gecollecteerd worden. Aanstaande zondag, 25 april, hoopt om 9:30 voor u voor te gaan dominee B. de Borst van de Bommel. En om 18:00 dominee J.A.C. Olie van Delfgauw. Uw kerkenraad heeft het voornemen een beroep uit te brengen op dominee M. Klaassen uit Arnhem-Muiden. Op maandagavond 26 april zal hiervoor een stemmingsvergadering gehouden worden hier in de dorpskerk. Beleidende leden zijn hiervoor uitgenodigd. Een formulier tot volmacht om te stemmen is verkrijgbaar bij de scriba. Aanstaande zaterdagavond 24 april wordt er weer een jeugdclubavond georganiseerd. Deze avond begint om 7:30 in de morgenster. We hopen elkaar weer na een lange tijd te ontmoeten. Graag opgeven via de app of bij de jeugdouderling. We hopen met elkaar een film te bekijken. Voor alle data geldt zo de Heer wil en wij leven. Tot zover de mededelingen. Wij gaan nu zingen van Psalm 85. De versen 3 en 4. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En ook het vierde vers, dan wordt gena van waarheid blij ontmoeten vrede. met een kus van het recht gegroet. Versen 3 en 4 van Psalm 85. Gemeente, ik zeg niet te veel als ik beweer dat de tekstwoorden die voor ons liggen heel bekend zijn. Maar zoals dat zo vaak gebeurt met heel bekende teksten, er wordt niet zoveel over gepreekt. We horen direct na een Pasen veel meer preken over, ik noem maar wat, de ontmoeting van Jezus met de vrouwen of de ontmoeting van Jezus met zijn discipelen. En natuurlijk ook de geschiedenis van Thomas wordt veelal niet overgeslagen. En dan die prachtige geschiedenis van de ontmoeting met Jezus met zijn discipelen aan het meer van Galilea, die wonderbaarlijke visvangst en het herstel van Petrus in zijn ambt. Dat zijn even zoveel schitterende geschiedenissen die ons ook zo heerlijk wijs willen maken in de weg der zaligheid. Want wat gaat de Heer Jezus toch geheel verschillende wegen met zijn kinderen. Hij behandelt ons naar onze persoonlijkheid, naar onze karakter, naar onze omstandigheden. Daar moet hij ons op letten. Dat echt waar is wat Jezus gezegd heeft in de nacht tegen Nicodemus. De wind blaast waarheen hij wil, gehoort zijn geluid. En je weet niet van waar die komt, nog waar die heen gaat. Alzo is er ieder die uit God geboren is. Dat is die nieuwe geboorte van boven, die de Heilige Geest werkt in de hart. En even zoveel mensen als hier zitten, met even zoveel wegen gaat de Heer zijn eigen koninklijke weg. Er is geen weg gelijk. Ik weet niet of u wel eens met elkaar over het geestelijk leven spreekt, maar als u dat doet, dan merk je al direct de verschillen. Dan zeg je, hé, de Heer is met jou een heel andere weg gegaan dan met mij. Ik heb nog nooit meegemaakt, en ik tel toch inmiddels ook al wel wat jaartjes, dat je zegt, hé joh, de Heer heeft jou precies zo tot geloof en bekering gebracht als dat hij mij heeft gedaan. Nee, ook in deze gaat de Heer zijn eigen weg. En ik hoop nou zo, als we nu vanmorgen in Gods huis zijn, die nog nooit tot geloof en bekering kwamen, dat dan vanmorgen dat uurtje der minne, zo wordt dat dan genoemd, is aangebroken. Dat de Heere ons werkelijk te sterk wordt. Dat we de strijd tegen hem zullen opgeven. Want dat is nodig. Onmisbaar nodig. En dan mag ik u deze troostwoorden van Paulus aanreiken. Geen goede mensen, maar vijanden worden met God verzoend. En dat biedt perspectief. Want dat zijn we van nature allemaal. Niemand uitgezond. Maar nu heeft de Heer Jezus Christus zijn leven willen geven om vijanden met zijn God en Vader te verzoenen. En daar was zijn volkomen offer voor nodig. Is hem niets bespaard gebleven. Hij heeft zichzelf vernietigd, staat er, tot de dood des kruises. En het heeft de Vader behaagd om hem te verbrijzelen. En in die weg kon de opstanding plaatsvinden. Alles is voldaan. Nu wordt een zonder alleen maar door het geloof gerechtvaardigd. Om niet. En dat mogen we u vanmorgen gaan preken. En wat is dat rijk. U weet het dat er heel veel in de kerkgeschiedenis geweest zijn die geprobeerd hebben om het zelf te doen. Dat begint al met Saulus van Tarsus. Als er één ijverig is geweest om zijn zaligheid te verdienen, dan is het Saulus van Tarsus wel geweest. En wat zegt hij uiteindelijk, als hij de Heer Jezus Christus leert kennen, dat hij alle schade en drek heeft leren achter om de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. En Luther, kinderen kennen hem allemaal. Als je die geschiedenis leest, dan zeg je, oh, hoe is het mogelijk? Als je zelfs met je tong de vloer van de eetzaal in het klooster gaat schoonlikken om heilig voor God te zijn. En je komt doodmoe in je cel en je voelt je nog ellendiger als dat je ooit geweest bent. En zeg je, wat wil een mens dan doen om maar van de druk van de schuld bevrijd te worden. En dat zal in zo'n weg nou nooit gebeuren. Al worden we nog zo vroom, je komt iedere dag jezelf weer tegen. Dat is een hard gelag, dat herken ik. En als ik dan geen andere weg weet dan die mij gewezen wordt in de schrift, dat is het geloof in de Heer Jezus Christus. En toen Luther dat zag, toen zegt hij, toen werd de poort naar het paradijs voor mij geopend.
En nu gaat de Heere met ieder zijn eigen weg. Maar dit is toch noodzakelijk. Dat die poort der gerechtigheid voor ons ontsloten wordt. En dan mag ik u preken dat die ontsloten is. Ontsloten is in de Heere onze gerechtigheid. Want dat is wat het geloof met zich meebrengt. Dat we onze gerechtigheid als een wegwerpelijk kleed achten. En dat alleen die gerechtigheid van Christus overblijft. Want die alleen, zegt Paulus, die redt van de dood. We zetten boven onze tekstwoorden woorden die geschreven zijn, opdat wij ze zouden geloven. Dat is dus het thema van de prediking. Woorden die geschreven zijn, opdat wij ze zouden geloven. Twee gedachten. De aanleiding tot deze woorden en de inhoud van deze woorden. We hebben zojuist gezongen, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot van blijde troost en vree, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. En dat is nou precies aan de hand. Want die discipelen, dat waren allemaal gunstgenoten van de Heere. Maar wat hebben ze gedaan? Het spoor van de dwaasheid betreden. Welk spoor dan? Nou, dat van het ongeloof, dat we zojuist al gekwalificeerd hebben als eigen werken van de duivel. Het ging al mis toen Jezus hen voorbereidde op zijn bitter lijden en sterven. Tot 3 maal toe. Je zou wel zeggen, hij heeft het gedaan uit naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Tot 3 maal toe heeft hij zijn lijden, zijn sterven, zijn kruisiging en zijn opstanding voorzegd. Het waren profetische woorden. Maar ze hebben ze direct geëlimineerd, in ongeloof verworpen. Het zal u geenszins geschieden, zei Petrus, en dan staat erbij, en desgelijk zeiden zij allen. Het gebeurt niet. Als dat nou toch eens gebeurd zou zijn, dan was er nooit geen kerk geweest. Dan zouden we hier vanmorgen niet hebben gehoord dat God in zijn Zoon Jezus Christus u en jou weg en tot behoud heeft ontsloten. Het zal u geenszins geschieden. Het staat er in het Grieks met 2 ontkenningen. Het zal u niet overkomen. Maar nu zijn inmiddels die profetische woorden vervuld. Ze waren immers naar de schriften. Hij heeft daadwerkelijk veel moeten lijden. En is gekruisigd en is gestorven en is begraven. En hij is opgestaan uit de dood. Precies zoals de psalmen en de profeten dat voorzegd hadden. Maar er was niemand van zijn kinderen die ook maar een kruimeltje geloof daarvoor had. Ook dus niet voor de boodschap van de profeten en van de psalmen. Ze hebben die woorden dus kennelijk nooit in het licht van deze Heer Jezus leren verstaan. En was nou het gevolg? Dat ze allen dwaalden als schaap. Jesaja zegt, ze keerden zich en ieder naar hun eigen weg. Je ziet het gewoon zomaar gebeuren. De vrouwen die gaan naar het graf om een dode Jezus te zalven. De discipelen zitten doodsbang voor de Joden achter gesloten deuren. Thomas die is in gevelden of wegen meer te bekennen. U merkt wel, ze zijn allemaal de weg kwijt. Geen geloof, geen hoop, geen verwachting. Wel vrees, grote angst. Verdriet. Wanhoop. En dat alles, en dat wil ik toch onderstrepen, vanwege de liefde tot de Heer Jezus. Want juist omdat ze Jezus zo lief hebben, is hun verdriet zo intens. Want hij is nog steeds hun liefste. Als je dat aan ze zou vragen. Wie is je liefste? Dan zouden ze zeggen Jezus. Maar helaas. Hij is er niet meer. Hij is gestorven. Hij is begraven. En dan daarbij natuurlijk die ontstellende gedachte. Dat ze zich vergist hebben. Dat Jezus de Messias niet is. We horen het de Emmausgangers als het ware nog zeggen. Wij dachten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maar helaas. En wie kan er nou uitkomst bieden? Nou, dat is er maar één. Dat zingen we toch altijd in Psalm 42. Maar de Heere zal uitkomst geven. En dat gebeurt dan ook, want er is die, de deuren gesloten. En Jezus kwam. Wat een ontroerende woorden. Zo kan het nog, hè. Het hart potdicht. Potdicht. Geen plek voor Jezus. En Jezus komt. Of geloof je dat niet? En daar heb je het alweer, hè. Of geloof je dat niet? Als je nou uit de kerk eens deze dingen met elkaar bespreekt. Dan zeg je, joh, kwam hij nou werkelijk in jouw leven? Want dat gebeurt. Hij overmeestert je in zijn liefde. En dan kun je zo'n groot zondaar niet zijn of hij stapt zomaar binnen. We hoeven onszelf niet eerst op te knappen, want er valt niks aan op te knappen. Dat denk je misschien wel, maar er valt niks aan op te knappen. Er is er maar één die de boel op kan knappen en dat is de Heer Jezus. En dat doet hij zo volkomen, als had ik nooit geen zonde gehad of gedaan. Ja, als had ik het offer volbracht dat Christus voor mij volbracht heeft. Ja, dat hou je toch niet voor mogelijk? Nee, daar is geloof voor nodig. En dat wil hij ons nou schenken. Om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Oh, en als dat geloof net als bij de discipelen helemaal weg is. Wat heerlijk dan, hè, dat hij dan zo met zichzelf dat vuurtje op gaat stoken. En Jezus in het midden. Nou gaat hij ervoor zorgen dat dat ongeloof plaats moet maken voor het geloof. En wel zo dat het verdriet tot blijdschap wordt. De discipelen gaan het beleven, echt beleven. Gij hebt mijn weeklacht en gestrijd veranderd in een blijderij. Weten we ervan? Dat de klaagzang een keer ophoudt. En dat we Gods lof mogen uitzingen. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Want uw naam, dat is die heerlijke naam van de Heer Jezus, zo rijk van eer, is tot onze vreugde nabij. Nou, dat doet nou alleen maar het woord van Jezus door de kracht van de Heilige Geest. Die brengen ons tot geloof en bekering. En het gaat er zo eenvoudig aan toe. En je zou zeggen, wat stelt dat nou voor? Het geloof, zegt de Bijbel, is uit het gehoor. En het gehoor uit het woord van God. En zo zijn al die miljoenen, die ontelbare mensen, die al zalig gemaakt zijn, tot geloof en bekering gekomen. Het is nooit anders gegaan. Altijd door woord en geest. En daarom is het ook zo gelukkig dat we hier zijn. Dit is de werkplaats van de Heilige Geest. Hier doet hij zijn werk. Hier zet de Heer Jezus zijn voetstap. En waar hij zijn voetstap zet, daar zal het al ten zegen dijen. Daar druipt het al van vet. En u, kind van God, is het waar wat we gezongen hebben? Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede. Moet je hier eens kijken. Vrede, zei uw lieden. Tot tweemaal over. Tot tweemaal over. En dat is een vrede die de wereld niet kent. Dat is een vrede die alle verstand te boven gaat. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Niet gelijkerwijs de wereld die geeft. Dat is vrede met God. Door het geloof. Ik herinner mij nog het sterven van een vriend. Die ging zo heen. Wij dan gerechtvaardigd zijn. Door het geloof. Hebben vrede met God. Door het geloof. In de Heer Jezus Christus. Hij is onze vrede, zegt de apostel Paulus. Laten we het dan ook nooit buiten hem zoeken. Ik las van de week een stukje van Maarten Luther, waarin hij onder andere dit zegt. De schrift kent aan het geloof de macht toe, dat het hart verandert en de mens geheel nieuw maakt. Er bestaat geen werk of eigenschap die de mens anders kan maken dan hij is. Dus we kunnen onszelf nooit veranderen. Dat is de boodschap van Luther. En dat is een man die spreekt uit ervaring. Geen werk, geen eigenschap, al zijn ze nog zo goed, die de mens anders kan maken dan hij is. Alleen het geloof kan het. En doet het. Dit vond ik ook zo bijzonder. Iemand kan wel zijn rode jas uittrekken en daarvoor in de plaats een zwarte aandoen. Toch blijft hij intussen dezelfde boef die voorheen in een rode jas liep en nu in een zwarte jas rondloopt. Ja, wij zeggen wel eens kleren maken de man, maar dat gaat niet altijd op. Dat zie je in dit geval wel. Alleen die dit doet, zegt Luther, dat ik geloof en voor zeker houd dat Christus voor mij gestorven is. Nou, en dan mag ik vanmorgen tegen u en tegen jou en tegen mezelf zeggen, zalig die mens die daar amen op zegt. En dan zeg ik er nog wat bij, wat apostel Paulus zegt, dat hij niet alleen voor onze zonde is gestorven, maar dat hij ook is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Nou, en dat geloof mogen die discipelen nu ontvangen. Ze zien Jezus in levende lijven voor zich. En dan is het ook zo mooi hoe hij zich bekend wil maken, die rechte. Kijk maar, hier zijn de littekens. Hier, mijn handen en mijn zij. En dan zie je hoe het geloof direct een plaats krijgt in de harten van de discipelen. Want wat lezen we dan? De discipelen dan waren verblijd toen ze de Heere zagen. Een voornaam kenmerk hoor van het leven des geloofs, dat je verblijd mag zijn als je de Heere Jezus in het oog krijgt. En hoe rijst die op? Wel in de prediking. Daarom is het ook zo nodig dat de dienaren van Christus die dierbare zalig maken preken. Dat hij u en jou voor de ogen geschilderd wordt. Dat de Christus uit de schriften voor u geloofsoog zijn heerlijkheid mag ontvangen. Want alles wat aan hem is, zegt de bruid uit het Hooglied, is gans begeerlijk. Ze waren verblijd. Dat is de tweede vrucht van de geest, zo lezen we in Galaten 5. Eerst liefde, nou dat was er bij de discipelen, maar er was geen blijdschap. Maar dan komt de Heer Jezus binnen, de liefde hadden ze al. Maar hij geeft ze blijdschap. De discipelen nu waren verblijd toen ze de Heere zagen. Wat weet hij ons toch te raken, hè? Tot in het diepst van ons wezen. En hij geeft precies wat we nodig hebben. Want kijk nu eens naar Thomas. Helemaal apart behandeld. Hij was er niet bij toen Jezus kwam. Maar toch heeft hij in die week daarna met de discipelen gesproken. Toch trok dat, hè. Toch trok dat. Hij komt alleen niet meer harden. En dan vertellen ze hem dat ze Jezus gezien hebben. En jawel, de andere week is Thomas er ook bij. En de Heer Jezus betrekt hem direct in die vrede die alle verstand te boven gaat. Thomas wordt niet uitgezonderd. Jezus staat weer ineens binnen. Jezus kwam weer. Vrede, zei uw lieden. En dan wendt hij zich direct op Thomas. Zie je wel dat de Heer met ieder een andere weg gaat? En wat blijkt nu? Dat Jezus precies het eisenpakket kent van Thomas. Hij biedt hem onmiddellijk aan, zeg maar. Steek je vinger maar in deze tekens van mijn handen. En leg je hand maar in mijn zij. Het is niet meer nodig. Het is niet meer nodig. En dan, ja, ik zou haast zeggen, horen we een explosie van geloofstaal. Mijn Heer en mijn God is wat? Dat is de enige belijdenis in de Bijbel waarin de mens Jezus, want hij staat hier als mens voor de discipelen. Niet als een geest, hè, dat heeft hij ook bewezen. Die tekenen zijn allemaal aanwezig. Hij heeft zelfs nog een honingraat en een vis opgegeten voor hun ogen. Om het te bewijzen dat er een mens van vlees en bloed voor hen staat. En nu belijdt Thomas van de mens Jezus dat hij God is. Mijn Heer en mijn God. U zult het nergens in de Bijbel verder tegenkomen. Volstrekt uniek. Dat is wat deze man, die zowel de ongelovige Thomas genoemd wordt, hier een geloofsbelijdenis mag uitspreken, die zijn weerga niet kent in de Bijbel. En dan, kijk, Jezus stelde voor, steek je vinger nou maar in het teken van de nagel en leg je hand maar in mijn zij. Hij deed het niet. Weet je wat hij deed? Hij omhelst zijn zaligmaker. Hoor maar. Mijn Heer. En hij kuste mij. God, inniger kan het niet. Hij weet zich het eigendom van de Heer Jezus Christus. Maar dan ook, Christus is zijn eigendom. En dat is nou eigen aan het geloof. Het geloof omhelst. Het geloof eigent toe. En in onze gezin is dat altijd moeilijk. Hè? Die toe-eigening van het geloof. En daarom moeten we ook altijd maar achter u aandringen. Gelijk het een herder betaamt. Omdat het zonder geloof onmogelijk is. Om God te behagen. Nou, dan zou je zeggen. Ja, als Thomas dat gezegd heeft. Mijn Heer en mijn God. Ja, dan moet de Heer Jezus toch ontzettend blij geweest. En natuurlijk is de Heer Jezus ontzettend blij geweest. Maar er bestaan meer mensen dan Thomas. Dacht u dat de Heer Jezus niet aan Oudorp heeft gedacht? Hij zegt tegen Thomas, Thomas, jij gelooft. Omdat je gezien hebt. Zalig zijn zij. Die niet gezien hebben. En nochtans zullen geloven. Jezus wist dat hij na een korte tijd zou heen gaan naar zijn vaderhuis, naar zijn hemelse vader. Hij zou naar huis gaan. En dan zal niemand hem meer zien. Dan is hij alleen te zien door het geloof. En dat is nou wat Jezus hier zegt. Dus al die mensen, Thomas, die niet het voorrecht hebben wat jij nu hier hebt om mij te zien. Al die mensen zijn zalig. Als ze geloven terwijl ze me niet zien. En zo komen we op onze tweede gedachte. De inhoud van het geloof. Ik hoop dat we overtuigd zijn van de noodzaak. Ja, al zou je nou maar zeggen, ik geloof, Heer, kom mijn ongelovigheid te hulp. O, laat dit toch onze grootste zorg zijn in ons leven. Hij wil het ons schenken. Echte prediking is erop gericht, dat hoor je toch. Ik probeer u hier toch niet bij de Heer Jezus weg te houden. Dat zal toch niemand durven te zeggen vanmorgen. De inhoud van het geloof. Nou. Nu gaat Jezus zich dus richten tot alle mensen die moeten geloven zonder te zien. Jezus zegt het, hè, dat is een gebiedende wijs. Zijt niet ongelovig, maar gelovig. Letterlijk betekent dat je moet niet ongelovig zijn, maar je moet gelovig zijn. En dan zie je hoe Jezus hier het zien en geloven van Thomas stelt tegenover het niet zien en het toch geloven. En Johannes heeft geschreven, dit evangelie, aan al die mensen die Jezus niet gezien hebben. En toch in Jezus gaan geloven of gelovig zijn geworden. Dat treft alle. Luister maar. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven omdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En omdat gij gelovend het leven hebt in zijn naam. Johannes heeft ons eerst laten horen, zei het, dat het hier kinderen van God betreft. Maar hij heeft ons wel laten horen wat het ongeloof met de mens doet. Je merkt dat het ongeloof ons steeds verder van de Here afleidt. Dat zijn de eigen werken van de duivel. En dan wandelen we op het donkere pad van de dwaasheid en van de dood en van de zonde. U zult in de Bijbel ook nergens één woord vinden waarin enig begrip wordt getoond voor het ongeloof. Laat staan dat de Heer Jezus daar goedkeuring zou over uitspreken. Nee, zijt niet ongelovig, maar gelovig. Weet je waarom dat het ongeloof zo ernstig is? Omdat het God verdacht houdt in zijn liefde. Dat is iets verschrikkelijks, hè? Als je verdacht wordt in je liefde. Ik denk dat dat eigenlijk het ergste is wat je kunt overkomen. Ja, ik denk het wel. En dan zegt de Heere bij monden van zijn Zoon: al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven hebben. En dan het niet geloven. Ja, dat kan de Heere nou wel zeggen, maar een mens kan zomaar niet geloven. Is wat, hè? Verdacht houden in zijn liefde, in zijn goedheid, in zijn waarheid, in zijn trouw, in zijn bedoelingen met ons. En als wij het woord van God blijven verwerpen als een boodschap die ons niet treft, dan zullen we ook verloren gaan, hè? Dat staat in datzelfde woord natuurlijk. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderft. Maar dat betekent ook opdat een ieder die in hem niet gelooft wel verderft en naar de eeuwige ondergang gaat. Ja, maar hoe komt het dan in orde? Nou, dat hebben we toch al gezegd. Hij komt door gesloten deuren binnen. Dat hart van mij zat ook op slot. 25 jaar lang heb ik het uitgehouden. En toen stond hij er ineens. In mijn leven. Hij kruist gewoon je levenspad. En dan houdt het op. Dan verlies je het. Van diezelfde liefde waarin je nooit geloofd hebt. Ga je het dan verliezen. Dat noem je de uitgestorte liefde Gods. En wat gaat de zonde dan pijn doen, hè? Ja, zonde ga je pas voelen als je ook iets van de liefde van God kent. Dat je nog mag zijn in dat heden der genade. Hoe bestaat het, Heer, dat u me zo lang verdragen hebt in mijn zondig en verloren leven? En dat is geen voorwaarde, want het wordt vaak zo gepreekt. Een mens moet eerst dit en een mens moet eerst dat. Dan loog je ten diepste de doodstaat van de mens. Het is werkelijk zo dat er van u en mij niets te verwachten is. God verwacht in ieder geval niets van ons. Hij noemt ons dood door de zonde en de misdaad. En wel door onze schuld, hè? En dat maakt het zo droevig en zo ellendig en zo verkeerd. Maar doden zullen horen de stem van de Zonen Gods, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Kijk, dat moeten we dus ook preken. Dat het zo gaat. Zo komt vorst Emmanuel, de oorpoort van ons hart, binnen. En dan mag ik u ook preken, waar hij eenmaal zijn voetstappen heeft gezet in ons leven, dan gaat hij nooit meer weg. Het kan wel eens zo lijken, dat zie je hier bij de discipelen. Die dachten, nou is alles verloren. En dan ineens staat hij daar weer. En dat is zo herkenbaar in het geestelijk leven. Je gaat soms wel eens door het leven dat je zegt, Heere, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. En dan ineens is hij daar weer. En dan lijkt het wel alsof hij nooit weg geweest is. Want je herkent hem direct in zijn stem, in zijn liefde, in zijn doen en laten met je. Ja, dat is de stem van mijn liefste. Daarom, heden, indien gij zijn stemmen hoort, het zijn woorden van de psalm hoor, het zijn woorden van de Heere zelf. Heden, indien gij zijn stemmen hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhardt u niet, maar laat u leiden. Nou staat er in onze tekst dat Jezus nog wel andere tekenen, vele andere tekenen heeft gedaan in de tegenwoordigheid van zijn discipelen, die niet geschreven zijn in dit evangeliewoord van Johannes. Dus hij heeft een selectie gemaakt. Maar dan moeten we eigenlijk zeggen, de Heilige Geest heeft een selectie gemaakt. En wat is nou zo prachtig om te lezen? Dus de Heer Jezus heeft vele andere tekenen gedaan, die niet zijn geschreven. Als ik dat allemaal zou moeten zeggen, zegt hij, dan zouden de boeken de wereld niet kunnen bevatten. Dat is natuurlijk een sterke overdrijving, maar het geeft alleen aan dat er ontzaggelijk veel gebeurd is in die omwandeling van de Heer Jezus op aarde. Maar nou hebben we dus een selectie gekregen van de Heilige Geest. En waarom heeft die Heilige Geest nou geselecteerd? Mooi om dat te lezen in de tekst. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Daartoe heeft hij nou geselecteerd. Jezus heeft door zijn opstanding toch daadwerkelijk bewezen de Zoon van God te zijn. En nu begeert de Heilige Geest maar één ding, ons geloof in de Heer Jezus Christus. Nou, die Johannes die weet waar hij over spreekt. Want hij weet wat het is om nabij zijn God en Heer te zijn. Die waarheid heeft zelfs in de schoot van de Heer Jezus gelegen. En wat werd hij ook boven de andere discipelen uitgetild. Hij ging samen met Petrus en Jacobus naar de berg ter verheerlijking. Daar hebben ze de glans van de hemel gezien, gelegd gezien op de Heer Jezus Christus. Onvergetelijk toch. Maar nu, dat heeft hij dus ook meegemaakt. Hij weet ook wat het ongeloof is om zonder Jezus je weg te gaan. En dan niet meer te geloven. Dus dan niet meer te denken, oh dat moment dat ik in de schoot van Jezus lag, dat heb ik me dan niet voor ingebeeld. Herken je het uit je eigen leven? Als je dan in die ongeloofscyclus terechtkomt, dan komt alles op de zeef. Oh, is dit dan wel waar geweest? Is dat dan wel waar geweest? Dus, ja, tenslotte is er niks meer waar geweest. Maar kijk eens wat er gebeurt. Hij wist wat het is om de weg van het ongeloof te geraken. En nu mag hij weer geloven. En nou wordt hij door de Heilige Geest gebruikt om tegen de mensen van Oudorp te zeggen, ik heb een selectie gemaakt opdat de gemeente van Oudorp zou geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Al die mensen die in de kerk zitten en al die mensen die thuis met ons verbonden zijn, hoorbaar of zichtbaar. Merk je, dat is ook zoiets als je vol bent van deze dingen. Ja, dan gaan alle remmen los. Dan ga je geen beperkingen opleggen. Nou, dat doet hij ook niet. Opdat gij geloven zou dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En dit schrijft hij nou ook, nadat hij dus eerst beschreven heeft het ongeloof van de discipelen, ongeloof van Thomas. Dan hebben we die heerlijke belijdenis van de discipelen gehoord. De discipelen dan nu waren verblijd toen ze de Heere zagen. Toen hebben we, ja zeg maar, de sublieme belijdenis vernomen. Mijn Heere en mijn God. En dan zegt hij, al die dingen zijn beschreven. Opdat u en jij en ik zou geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Dat Jezus is de Messias, de gezalde van de Heere, de Zoon van God. Alles bij Johannes in zijn evangelie is erop gericht dat wij zouden geloven dat Jezus is de Zoon van God. Dat begint al aan het begin. We kennen die teksten allemaal uit ons hoofd, denk ik. In de beginnen was het woord. En later blijkt dat dat woord het vlees geworden woord is. Dat is de Heer Jezus zelf. Dus in de beginnen was het woord, dat was de Jezus Christus. En het woord was God. En het woord was bij God. Dit was in de beginnen bij God. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. He, dus God is in zijn Zoon Jezus Christus mens geworden. En zo heeft God als mens onder ons gewoond, 33 jaar lang. En dan zie je dat Johannes al onmiddellijk scheiding aanbrengt. In hoofdstuk 1 lezen we van datzelfde Johannes-evangelie. De wereld heeft hem niet gekend. En dat merk je ook, hè? Dat de wereld volkomen onbekend raakt met Jezus. Wij zijn dan nog een christelijke natie geweest. Maar nu, Jezus, onbekend. Maar er staat er nog wat bij. Hij is gekomen tot het zijne. Dat is het Joodse volk. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dus zij die de Jezus Christus als de gezalde des Heren, de Zoon van God, hadden moeten omhelzen, die hebben hem niet aangenomen. Integendeel, ze hebben hem verworpen. Weg met hem, weg met hem. Maar, staat er dan, dat is die geweldige tegenstelling. Dat is dat nogthans des niet tegenstaande overmits. Ondanks alle verzet en tegenstand en vijandschap. Zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hem macht gegeven kinderen Gods te worden. Wie zijn dat dan, die kinderen Gods? Namelijk die in zijn naam geloven. Zo staat er letterlijk. Dat zijn de kinderen Gods, die in zijn naam geloven. En die heeft hij macht gegeven. Dat betekent, die heeft hij de bevoegdheid gegeven om kinderen Gods te worden. Dat geloof opent de poorten der gerechtigheid, waardoor het rechtvaardig volk zal trainen om hun God ontmoedigd te eren voor het smaken zijner zaligheid. Want daar is het Heer om begonnen, dat zeiden we voor de preek uit al. Dat hij ons behoudt wil. De Heer Jezus moet nog geboren worden en dan zegt de Heer al bij monden van de engel tegen Jozef, gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. En dan staat er in onze tekst dat het alles uit geschiet uit kracht van de naam van Jezus. Ja, zo alleen kan het. Uit kracht van die naam worden wij wedergeboren tot nieuw geboren kinderen. Dat staat ook in datzelfde eerste hoofdstuk, welke niet uit de bloeden, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van de man,
maar uit God geboren zijn.
Nou, allemaal begrijpen we dat wij aan onze geboorte niets kunnen doen. We zijn geboren geworden. Daar waren wij volstrekt lijdelijk in. Dat was een geboorte uit onze vader en moeder. En dat noemt Johannes de geboorte uit vlees bij monden van Jezus. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En dan vlees in de betekenis van zondig vlees. In zonden ontvangen en geboren. En daarom aan allerhande ellendigheid onderworpen. Kinderen des torens. Maar wat uit de geest geboren is, dat is geest. Kijk, uit de geest geboren worden, dat is die wedergeboorte. Nieuwgeboren kindertjes, noemt diezelfde Johannes hem in zijn brieven. En wat gebeurt er dan? Heel eenvoudig. Als het je is overkomen, dan weet je precies dat het zo is. Als de Heere nou te sterk wordt in je leven en je krijgt oog voor je zondige bestaan, dan gaat die zonde niet langer meer heerschappij voeren over je leven. Waarom niet? Omdat die zonde pijn gaat doen. En iets wat pijn gaat doen, dat moet uit de weg. Dat kan toch een kind begrijpen? Je hoeft maar een splinter in je vinger te hebben en je loopt er de hele dag mee. Nou, een splinter is nog wat anders dan zonde voor God zijn, hè? Daar moet je van af. Zulke last van zonden en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. En nu wordt ons die weg gewezen om er vanaf te komen. Helemaal. Door het geloof. Kijk, en zou God nou alleen maar geloof geven om erachter te komen dat ik een zondig mens ben? Zou dat nou de bedoeling zijn? Nee. Nee, want de zonde is de dood. En hij bedoelt het leven. Vandaar dat hij ons die weg ten leven preekt. Opdat het waar wordt in je leven die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden, die hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Diezelfde Johannes, hè, die hier zegt, hij is gekomen tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen, en de zijne hebben hem niet aangenomen, maar zoveel hem aangenomen hebben. Kijk, daar komt het dan op uit. Die heeft hij de bevoegdheid gegeven om kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En dan begeren we ook voor hem te leven. En voor hem te leven, van harte willig en bereid maken, zegt zondag 1 van de Heidelberger Catechismus. En wat wordt die naam van Jezus ons dan dierbaar, hè? Dan kun je ook begrijpen dat de Heere God er alles aan gelegen was, dat de naam Jezus zou zijn. Want Jezus betekent letterlijk de Heere, de God van het verbond, die redt. Die maakt zalig van zonde, die bevrijdt van zonde. Opdat wij mogen leven tot zijn eer. Van grote zonde vrij, zingt Psalm 27. Ik ga eindigen met een woord van Matthew Henry. Die schrijft bij onze tekstwoorden: de plicht van hen die het evangelie lezen en horen de leer van Christus te geloven en aan te nemen, als mede het getuigenis die van hem is gegeven. Dit is de grote evangeliewaarheid die wij hebben te geloven, dat Jezus Christus de Zoon van God is. Een groter voordeel bestaat er niet dan dat wat ons aangeboden wordt door de woorden van het leven, zoals het evangelie wordt genoemd. Het bevat geestelijk leven. Want wij zullen leven. Leven tot in eeuwigheid. Want dat is wat de Heilige Geest en de Vader en de Zoon voor ogen staat. Het blijft vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal dan ontwaard uw lof ontvouwen, uw gerechtigheid aan schouw verzaden met uw goddelijk beeld. Nou, wie nou oren heeft, die moet horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Al deze dingen zijn geschreven, opdat gij geloven zou dat Jezus is en Christus de Zoon van God. En gelovende, dat is een tegenwoordig deelwoord. Dat betekent steeds maar weer geloven. Het leven hebt, dat is het eeuwige leven. In zijn naam. Dat betekent in de Bijbel altijd uit kracht van zijn naam. Alles uit kracht van die ene naam die er onder de hemel, onder de mens is gegeven, door welke wij zalig moeten worden. Jezus. Amen. Nou gaan we zingen van Psalm 119. Vers 88, hun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij rechte sporen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Het is 119, vers 88. Gemeente, wij willen onze voorbeelden denken aan Nelly Knups, die zwakker van gezondheid wordt en veel pijn heeft. En ook dankbaarheid bij Diederik Grin is, waar de operatie aan zijn rug is geslaagd en goed mag herstellen. Laat ons danken en bidden. Als een schaap, Heer, gedwaald in het rond. Hoe bijzonder dat u deze dingen ook verhaalt in uw woord. U laat ons niet in het ongewisse, ook niet, en misschien juist wel niet als het gaat om uw kinderen. Je kunt ze overal vinden. Verdwaald. De weg kwijt. Geen zicht meer. Op de Heer Jezus Christus. Of misschien nog nooit het rechte zicht op hem gehad. Op de paden van de dood te verkeren. Zonder uitzicht en zonder verwachting. En Jezus kwam. Al daar ligt nu het wonder van uw genade. U hoeft maar te spreken en het is er te gebieden en het staat er. En u doet dat op een soevereine wijze. Maar één ding is zeker. We verliezen het van uw liefde. En dan gaat alles veranderen. Of als we eenmaal geraakt zijn, als we eenmaal doorstoken zijn in het hart. Ja, dan gaan we vragen, wat moeten we doen? En dan wijst u ons op die ene naam. O, dat wij tot hem zouden vluchten, zo verloren en ellendig als we eraan toe zijn. Om dan te bemerken dat er bij u een onthaal is. Zoals ons dat getekend wordt in de gelijkenis van de verloren zoon. De vader op hem toelopende viel hem om de hals. En hij kuste hem. Ja, zo gaat het nou toe. In het leven van het geloof. En heren, mogen we die wegen leren. We hebben het al als kind geleerd. Heren, maak mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend, leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij u treden bent. Leid mij in uw waarheid. Leer ijverig mij uw wet betrachten, want gij zijt mijn heil, o Heer. U bent mijn verlossing, u bent mijn heiland. U bent mijn bevrijder, u bent mijn verlosser. Ik blijf u al de dag verwachten. Heere, laat dat leven gevonden worden, dan wel geboren worden in onze harten. O, het zaad van het evangelie is weer gestrooid, royaal. Het viel zelfs buiten de weg, doet er niet toe. Als het maar beneden wat wortel zal schieten en opwaarts vruchten dragen van geloof en bekering. En dat belooft u ook. En daar mogen we dan ook op vertrouwen en op hopen. Waar uw werk begint, daar voleindigt u het ook. We danken u, heren, voor uw woorden. En we bidden om uw zegen erover thuis en hier in de kerk. We mogen voorbeden doen voor Nelly Knups, die ernstig ziek is, pijnend lijdt. Heren, dat ze mag zien op de Heer Jezus Christus. Die geleden heeft en door wiens striemen ons genezing is geworden. O, dan ziet dat toch op de eerste plaats. Op de genezing van de ziel. Red mijn ziel en voer ze uit noden. Heere, ontferm over haar. Geef dat het draaglijk mag zijn, maar bovenal. Dat er verwachting mag zijn. Dat het mag leven in haar ziel. En in wat verwacht ik? O Heere, mijn hoop is op u. Dankbaarheid dat de nog zo jonge Diederik door de operatie is gekomen. En dat zelfs de operatie aan zijn rug geslaagd is. Wat zal daar ook een vrees geweest zijn in het hart. Gaat dan maar wel goed komen. En als het dan zo mag zijn, dan mag toch de dankzegging wel heerlijk zijn, Heere, als wij tot u naderen en hem aan de troon van uw genade neerleggen. En dan hopen we ook zo, en daar bidden we ook voor, dat Diederik, hoe jong die ook is, juist, misschien wel door deze nood gedreven, zich tot u om troost begeeft, die zijn hoop in het achtelijk lot vestigt op de Heere zijn God. Nu u zo grote uitkomst hebt gegeven, laat het dan leven in zijn ziel. Die loof ik hem, mijn leven lang. We mogen denken aan alle die het moeilijk hebben. De weduwen, de weduwnaren. Zij die dierbare banden moesten verliezen, Heer. Zij die zich eenzaam gevoelen. We denken aan alle zieken, alle alleenstaanden. We denken aan de rouwdragenden. We denken aan hen die door de coronamaatregelen niet meer in staat zijn om naar uw huis te komen. Gelukkig dat ze met ons verbonden mogen zijn. En geef dat daarin ook de zegen van uw woord ervaren mag worden. We mogen ook allen aan u opdragen die zich bezighouden met het bestrijden van het coronavirus. Op welke wijze dan ook. We denken aan het verplegend personeel. Dat heel hard moet werken en geconfronteerd wordt soms met hele moeilijke situaties. Stervende mensen die niet meer te remmen zijn wat hun lichaam betreft. O God, het moet toch allemaal verwerkt worden. Maar laat het maar leven in hun harten, of mag het gaan leven. Het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft, looft God. Elk moet hem vrezen. Amen. Onze slotzang is Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Gemeente, gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.